Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Strand Larsen, bal vast. Omhaal Strand Larsen. Oh, ho, ho, ho.
Dan is het raak. Ja, 9. En nu is het 10-10-10 wel heel dichtbij.
Boscali.
Zo! Haha, wat een goal van Boscali.
Terugleggen Dessers, dit is 0-4. Het is 0-4.
Vloed. Oh! Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor Heracles.
Welkom mensen bij de Eredivisie podcast van speelronde 9. Ofwel de Bord op Schoot podcast van FC Afkikken van 17 oktober 2021. Met vandaag onder meer de bijna stunt van PEC Zwolle. We hadden weer een Gelderse derby. En Sparta en Groningen, waar leek het eigenlijk op? Natuurlijk ook dit weekend genoeg spelers die uitblonken. Die dan wel de supporters, dan wel hun teamgenoten teleurstelden. Dat allemaal aan het einde van deze podcast de grote spelen hete kolen nominaties. En we blikken kort vooruit op speelronde 10 van de Eredivisie. De Eredivisie die elk weekend toch wel voor veel vermaak zorgt, Wouter Boerkamp.
Ja, dat kun je wel zeggen, Niel. Ik ben wel een beetje bang dat we daadwerkelijk een Sparta FC Groningen moeten gaan bespreken. Daar heb ik nog niet zoveel zin in. Maar,
nee, maar daarom
waren er ook genoeg wedstrijden
ook,
die wel imponeerden.
Dat het eigenlijk een parodie op voetbal was. Maar goed, daarover later veel meer. Want we hadden natuurlijk ook een krankzinnige wedstrijd in de Adelaarshorst. We hadden de wedstrijd om de subtoppers, of eigenlijk om de subtop, tussen AZ en Utrecht. Kortom, alles komt voorbij. Goed weekend gehad?
Jazeker.
Ja?
Ja, ik had vrijdag gewoon even een avondje met vrienden. En voor de rest best wel veel voetbal gekeken.
Ja.
Nou, en eigenlijk, ik ben vooral benieuwd eigenlijk hoe bij jou het voetbal is bevallen.
Ik heb ook
jij
heel veel voetbal gekeken.
Gemaakt.
Oh, mijn rentree. Ja.
Ja.
Ja, LSVV 70. Voor het eerst in 3 jaar weer in de basis van de inmiddels vierde klasser, West 2. En ik moet zeggen, ik voel het nu ook nog steeds.
Morgen is het nog erger, hè? Want je hebt gisteren denk ik gevoetbald. Tweede dag is altijd het ergst.
Ja.
Dus dat gaat er wat worden.
Nou, dat gaat zeker wat worden. Maar ik begon op het middenveld, maar onze spitsen raakten al binnen 20 minuten allebei geblesseerd. En toen in de tweede helft schoof ik door naar de spitspositie. Toch nog 1 keer weten ze te scoren. Het werd nog 2-2, we stonden 2-0 achter. Uiteindelijk terechte 4-2 nederlaag. Uiteindelijk nog best wel wat van de luisteraars van de FC Afkikken podcast nog na afloop gesproken. Dus dat deed me dan toch wel weer goed. Er waren zeer aardige mensen daar in, wat was het, Zoeterwoude. Dus bij SJZ. Maar laten we het over het echte voetbal gaan hebben, want hier hoeven we het echt niet lang over te hebben. Laten we beginnen in de Kuip. Feyenoord tegen RKC. Best wel wat interessante dingen vooraf. Dessers, die eindelijk zijn basisdebuut mag gaan maken. En RKC, dat toch wel weer interessante opstelling nu weer heeft. Wat is het, een 5-3-2 of een 5-2-3? Maar ze kiezen ervan met 3 centrumverdedigers. Daniel van der Buijs is erbij gekomen achterin.
Ja, eigenlijk de manier waarop ze het FC Utrecht dit seizoen ook lastig maakten in Utrecht. En dat lukte uiteindelijk bij Feyenoord ook. En alleen qua einduitslag, want de meeste mensen zullen het al wel weten natuurlijk, dat RKC daar een punt heeft gepakt.
2-2, ja.
Ja, die kwam toch wel deels tot stand door helaas een niet zo'n beste basisdebuut van Cyril.
Nee, ik denk dat Cyril Dessers deze wedstrijd graag nog een keer over zou willen spelen. Hij heeft eigenlijk best wel veel kansen gemist. Maar ik denk de meest pijnlijke was de 3-2. De kans op de 3-2, 85e minuut. Neemt hem goed aan, denk ik, met zijn borst. Maar schiet hem veel te wild over. En,
wat mij eigenlijk het meeste opviel is dat hij... want hij miste in de eerste helft, miste hij ook al 2 kansen. En dat eigenlijk al na die eerste kans ging zijn hoofd een beetje omlaag. Dat vond ik best wel opvallend. Omdat je zou denken van, nou oké, okay, je mist een goede kans. Maar je weet in de Eredivisie dat je er nog wel één of twee gaat krijgen. Maar ik vond hem best wel terneergeslagen. En dat het leek alsof hij eigenlijk in de hele wedstrijd er gewoon niet goed in zat. En dat hij zich ook niet meer over dit moment heen kon zetten. En dat vond ik best wel opvallend. Want ja, in principe zie ik in Dessers wel de spits van Feyenoord. En juist wel de spits die in tegenstelling tot Linssen dit soort kansen wel benut. Ja. Structureel. Maar dat kwam er nu niet uit zaterdag.
Nee, zeker niet. En het zijn ook wel de wedstrijden waarin hij zijn kansen moet gaan pakken. Het was natuurlijk een Belgisch onderrondje met een van zijn goede maten, Dario van der Buijs. Die had een veel beter gevoel bij deze wedstrijd. Ik sprak beide heren na de wedstrijd. En Dario zei, het is natuurlijk fantastisch resultaat met RKC. Want daar moeten we ook gewoon veel credits voor geven. Natuurlijk, hè. Feyenoord had deze wedstrijd ook moeten winnen. RKC doet het heel knap. Komen eigenlijk door ook wel fouten achterin bij Feyenoord op een 2-1 voorsprong. Waarvan het meest bijzonder nog wel is een kopgoal van Anita. Die de 1-2 maakt vlak voor rust. En,
heb jij nog restauranttips voor Anita? Vraag ik me af. Heb je het verhaal meegekregen?
Wat dan?
Nou, hij gaf een interview bij de NOS. Omdat hij dus nooit scoorde, had hij een weddenschap met twee teamgenoten volgens mij. Dat als hij zou scoren, in ieder geval met Daniels en de anderen ben ik even kwijt. Maar dan zouden ze hem uit eten nemen of in ieder geval een etentje voor hem betalen. En hij was nog op zoek naar een goed restaurant. En hij zei eerst in Rotterdam of in Amsterdam. Okay. En toen zei de verslaggever, nou, Rotterdam zou ik nu even niet doen. Maar misschien dat jij nog een goede tip hebt in Amsterdam.
Ik zal Furnen even een bericht sturen waar zijn voorkeur ligt qua eten. Dan kan ik nog wel wat restaurantjes tippen in Amsterdam. Ik moet wel zeggen, bij beide goals, Senesi kwam er niet goed uit, hè?
Nee, zowel Senesi als Trauner niet. Want eigenlijk tot die twee momenten was er eigenlijk niks aan de hand voor Feyenoord. Nou, ze speelden niet geweldig, maar kwamen wel op 1-0 via Toornstra. Foutje van Touba, die de bal niet goed wegwerkte. Maar goed, dan lijkt het weer zo niets aan de hand wedstrijd voor Feyenoord. Maar ja, die twee momenten, zowel Senesi als Trauner. Ja, op een of andere manier, of het nou concentratieverlies is bij Senesi en bij Trauner, dat het niet helemaal... toch niet helemaal een centrumverdediger is. De combinatie van die twee dingen, het is niet...
Maar heeft
niet
het niet gewoon mee te maken met dan wel mentale of fysieke vermoeidheid?
Dat zou je bij Senesi misschien wel kunnen zeggen. Bij Trauner heb ik meer het idee dat hij goed is in één ding. En dat is kort op zijn man staan als hij wordt ingespeeld. En als hij in de ruimte komt te staan of komt te verdedigen... dan is het gewoon niet een hele goede verdediger. En dat gaat denk ik nog veel meer momenten dit seizoen eruit komen. En dat bleek eigenlijk ook tegen RKC. Alhoewel, Senesi eigenlijk nog wel meer in de fout ging bij beide goals.
Absoluut,
dat zag er gewoon echt niet goed uit.
Nee. Maar waarom het ook zegt, over die mentale en de fysieke vermoeidheid. Je zag dat Kutsu kreeg kramp, Til ging eraf met kramp.
Ja.
Je ziet wel gewoon dat het nu al de tol begint te eisen, hè, dit programma.
Volgens mij de Kuxu en Jaanbak zaten een beetje kramp. En Til ging echt met een blessure naar de kant. En niet een blessure waarmee die volgens mij langer dan een week eruit ligt. Maar
voor mij, wat ik hoorde, is dat hij wel gewoon echt last had van kramp. Dus dat het wel meeviel.
Oké, dat kon ik dan niet zien in zijn manier, zeg maar, van dat hij van het veld ging. Maar goed, het lijkt gewoon een beetje op bij een aantal spelers. En dan heb je zeker... In dit soort wedstrijden waarin je nog weer voor een resultaat moet knokken, heb je dan wel een probleem.
Absoluut. Dus Feyenoord laat twee punten liggen, wat zonde is. En RKC doet het gewoon weer heel knap. We moeten ook wel echt die credits geven.
Ja, absoluut. En ik moet wel zeggen dat... heb jij gezien wat er gebeurde bij de 2-2 in de slotfase bij Feyenoord? Wie er mee naar voren ging?
genoten. Ik kan er altijd zo goed met bijlopen, bedoel je toch?
Ja, dat is toch ongekend? Ik denk dat ik dit... volgens mij nog nooit gezien heb, dat je bij een gelijke stand een keeper mee naar voren stuurt.
Ja, het zegt heel veel dat ze deze wedstrijden moeten winnen, volgens Arne Slot, toch?
Ja, en trouwens, hij geeft ook nog bijna de assist op de 3-2. Hè? Hij legde met de borst neer voor...
Geertruiden?
Voor Geertruiden inderdaad. En dat was nog bijna de winnende goal geweest. Dat was echt heel opvallend geweest. Maar het zat er... Het mocht niet zo wezen, dus complimenten inderdaad naar RKC. Zowel Jozef Oosting trainen en ik vond Meulensteen heel goed spelen.
Ja,
goed genoeg om
Die heeft rammelt er ook een paar uit. Goed, dat was zeker. Spektakel in de Kuip. Maar in de Adelaarshorst weet ze er ook wel genoeg van. Jongen, wat een wedstrijd was dit. Eagles Heracles, voor de mensen die het gemist hebben. Go Ahead Eagles 4, Heracles 2. Go Ahead Eagles 2, Heracles 0. De eerste was de einduitslag, de tweede waren de rode kaarten. Het was een avondje die je graag ziet als neutrale toeschouwer. Ik heb me echt uitstekend vermaakt.
Het was een beetje, het was bijna een beetje kelderklasse voetbal van, tenminste zeker qua tackles en qua rode kaarten. Ja. En het was een beetje het team wat het minst goed voetbalde, maar het meeste strijd leverde. En het meeste werd gesteund door het publiek natuurlijk in Deventer, die er met de overwinning aan de haal ging.
Ja, ik zag een statistiekje voorbij komen. Ik weet niet of dat bij ons in het draaiboek was of ik bij de vrienden van ESPN zag dat Heracles, als ze achterkomen met 1-0, dan is de kans heel groot dat ze die wedstrijd ook daadwerkelijk verliezen.
Ja, dan kun je net zo goed meteen van het veld aflopen. ze hebben een van de laatste 19 duels waarin ze met 1-0 achterkwamen, hebben ze gewonnen.
Ja.
Inderdaad de statistiekje wat bij ESPN in beeld kwam.
Oh ja.
En dat ze 1-0 achterkwamen was vrij opvallend, want Heracles was echt werkelijk in alle opzichten beter. Nou ja, behalve dus in het benutten van de kansen. En Brouwers maakt die 1-0 en dan zou je zeggen dat het heel lastig zou worden voor Heracles. Maar ze kregen nog even een reddingsboei toegeworpen door Haan.
Ja, dus, ja, ik zag vandaag een Insta-post voorbij komen van Warner Haan. Waar die ook een soort van een beetje een soort van excuses aanbiedt. Hè, dat hij ook maar menselijk is. En uiteindelijk maakt hij een enorme blunder. Maar uiteindelijk kiept hij voor de rest wel gewoon een goede pot.
Nou ja, hij maakt eigenlijk 2 blunders. dus dat maakt het ook zo vallend. 2 blunders van de keeper, 2 rode kaarten voor Go Ahead.
Oh ja, klopt natuurlijk met die 3-2 van Rente natuurlijk ook. Hè. Ja, klopt. Ja,
dat zag hij er ook niet zo best uit. Dus
die eerste was echt een blunder. Deze, vond je die tweede ook echt een blunder?
Ja, want die bal die moet je absoluut gewoon pakken. En dan hoe ongelukkig die bal ook nog binnenvalt, vond ik ook... Bij die eerste, kijk, je hebt natuurlijk wel eens vaker dat een keeper een bal slecht raakt bij het wegschieten. Alleen, nu valt hij precies in de voeten bij Vloed.
Bij de persoon die het beste kan schieten ongeveer in de Eredivisie.
Ja, en ik zat nog te kijken van, moet Itzes niet gewoon alles doen om Vloed tegen de grond te krijgen? Maar zeker nu met de VAR erbij, had hij dan misschien ook wel een rode kaart gekregen. Ja. Dan was het waarschijnlijk voor Heracles ook niet goed uit. Of voor Go Ahead ook niet goed uitgepakt.
Dan hadden ze misschien nog wel meer rode kaarten gehad, toch?
Ja.
Goed. Want uiteindelijk is het 1-1. Uiteindelijk komt Eagles weer op 2-1. Eigenlijk een beetje ook een gekke goal. Ik zag Blaswieg heel erg appelleren bij die goal.
Ja, die was meer bezig met de scheidsrechter dan met die bal tegenhouden. Want ik denk als hij sneller reageert, dat hij die bal in ieder geval nog kan onderscheppen. En nu gaat hij via de binnenkant van de paal, een schot van Cordoba, die gaat via Knoester gaat hij binnen.
Mm-hmm.
Alleen ik denk als Blaswieg oplet dat die goal sowieso niet valt. En ik vond het wel een beetje typerend, deze goal van Cordoba, zeg maar de manier van spelen van Go Ahead. Die hoeft het in ieder geval goed positiespel te hebben, maar die speelde heel opportunistisch. Dus die speelde heel veel lange ballen, heel snel de spitsen zoeken en heel snel de goal zoeken. En dat deed Cordoba nu ook. En ja, daarom valt eigenlijk die goal. En ja, ook nog komt ook nog heel snel de 3-1 erachteraan.
Ja, Luukje Brouwers, speler naar mijn hart hoor. Ja. Ik vond het wel mooi. Heel sneu vorig seizoen, toen het erom ging, hè, toen de prijs verdeeld werd. Uiteindelijk promoveerden zij rechtstreeks natuurlijk, Eagles. Toen raakte die geblesseerd. Alles op alle gezet om de start van dit Eredivisie seizoen mee te kunnen maken. Nou, dat redde hij toen voor mij ook in de basis tegen Heerenveen. En het is gewoon wel echt iemand die zo goed past bij deze club.
Nou ja, goed. En inderdaad ook goed wat je zegt. Want hij was eigenlijk een van de belangrijkste spelers in die promotie van vorig jaar. Maar hij was er in de slotfase niet bij. En ja, nu kan hij eigenlijk de vruchten plukken van zijn eigen inspanningen vorig seizoen. En dit was gewoon een hele knappe goal. En vooral de aanname, maar ook het hele snelle schieten waardoor de keeper eigenlijk geen kans had. Ja, en een heel mooi paasje van Cordoba. Dus twee uitbellingen bij de Eagles.
En vervolgens gebeurt er echt van alles. we hebben het net al gehad over de blunder van Haan. Het wordt 3-2. En daarna,
heb jij wel zo'n overtreding gemaakt, Niel? Eerlijk zeggen?
Nee. Nee, ik ben niet echt een leuke jongen om tegen te spelen. Maar ik ben niet iemand die probeert om iemand te blesseren. Want dat bedoel je toch, die overtreding van Botos op
ik kan hier heel slecht tegen. Dit soort overtredingen, zeg maar. Dit is wat je op zaterdag
het heeft
en zondag
niks met voetbal te maken. Zullen we dan
nee,
zeggen,
dit zie je op de amateurvelden en dan loopt het helemaal uit de klauwen en dan gaan mensen met elkaar op de vuist. Nou ja, dat gebeurde nu eigenlijk ook. En ook omdat Martens niet meteen rood geeft en het best wel lang duurt met de VAR. Ja, krijgt Fadiga die probeert al na te trappen bijna. Naar die overtreding. En dat lukt hem niet helemaal. Vervolgens wordt hij buiten de lijnen behandeld. Komt hij terug het veld in, vliegt hij alsnog Botos aan. En daarna kreeg Botos alsnog rood. Dus ja, dit soort dingen echt minimaal 3 wedstrijden schorsing wat mij betreft.
Ja.
Sowieso.
Waarvan akte. Uiteindelijk staan ze met 10 man. Dan wordt dat al vrij snel met 9 man. Ik weet niet wat die Liedberg... Ja. Hoeveel minuten stond hij binnen de lijnen?
Ja, hij kwam er in de 80ste minuut volgens mij in. En niet veel later ging hij er al wel uit. Want ja, ik zie hier nog niet super veel kwaad in. Maar hij vangt hem wel echt op met zijn arm. En,
nou ja.
Hij raakt... Ja, dit, voor mij zit geen bewuste elleboog, maar wel echt een gewelddadige actie. Dus nou, ook weer terecht rood.
En vervolgens denk je, oké, 11 tegen 9. Heracles gaat het proberen uit te spelen. Nou, ik denk dat iedereen wel een keer van een meter of 20 heeft geschoten. Waaronder Rijf Vloeten een paar keer.
Ja.
Er was weinig overlegd. Wormoed werd helemaal gek langs de zijlijn. Elke keer probeerde hij het weer te zeggen. Ja, probeer nou rond te spelen. Nou, dat gebeurt niet. Uiteindelijk is het Deil die uiteindelijk in een counter uiteindelijk de 4-2 maakt. Wat eigenlijk gewoon heel goed is uitgespeeld.
Ja, dat wel. Go Eagles inderdaad wel wat geluk dat Heracles het niet goed uitspeelde.
Ja.
Het viel me vooral tegen van Vloed. Die schoot echt een paar keer van...
Die had ook
20,
niet zijn wedstrijd, hoor.
Meter. Ja, en ik weet dat hij goed kan schieten, maar...
Ja.
Ja, dit was een beetje iets te veel van het goede.
Ja.
Nee. Dus dat is best wel jammer. Juist, hij moet dit seizoen die volgende stap zetten. En dat lukt in ieder geval in Deventer niet. En ja, Duil heel knap. Die viel goed. Die werd in de slotfase ingebracht. En die deed gewoon echt heel goed. Zowel verdedigend als bij die counter dat hij nog de 4-2 maakt. Dus ja, een schitterend avondje in Deventer, denk ik, voor de Eagles.
En voor de neutrale kijkers. En Heerenveen Ajax, ja, hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Want we hebben het vrijdag al gezegd over genoeg besproken in de daily. Ajax wint eenvoudig bij Heerenveen. Heerenveen 0, Ajax 2. Wil je nog wat kwijt?
Dat ik er een klein beetje naast zat met mijn hot take. Maar ja, dat mag bij een hot take. Op één punt zat ik gelukkig wel goed. Moussawa speelde een goede wedstrijd.
Ja.
Ondanks dat hij niet tegenover Blind stond, dat had ik verwacht. Maar dat is eigenlijk ook wat Ten Hag voorafgaand aan de wedstrijd al zat. Zei van, ja, Blind staat linksback en Moussawa rechtsbuiten. Maar ze komen waarschijnlijk elkaar niet veel tegen. En dat bleek ook wel. Blind was aanvallend heel actief. Maar op het moment dat Moussawa ging aanvallen, werd hij vaak overgenomen. Bijvoorbeeld door Schuurs of dat Gravenberg meeliep en... Ja, was best wel mooi om te zien. En ook hoe goed Moussaba speelde. Want die was echt wel de gevaarlijkste man bij Heerenveen. Alleen ja, geen rendement. En Ajax, zeker eerste helft, wel goed en wel rendement.
Dus, ja, uiteindelijk wat je zei, Blind stuurde Tadic weg. Tadic geeft hem uitstekend voor aan Haller. En eigenlijk naar rust misschien nog wel de beste periode van Heerenveen. Met, ik denk, de beste kans van Beek die op de lat komt.
Ja, Forrest was Ajax beter. En op het moment dat ze even gas gaven, dan sneden ze er ook zo doorheen. Dan ging het gewoon echt veel te snel voor die achterhoede van Heerenveen. Alleen ja, ze waren niet effectief. Koedis liepen Berghuis een keer in de weg. Anders was het waarschijnlijk al 0-2 geweest. Ja, en vlak na rust was Heerenveen echt een periode heel sterk.
Zeker.
Ajax viel terug. 2 kansen voor Beek, een paar van Moussaba, maar ja, mede door toedoen van Pasveren bleef bij 0-1. En,
uiteindelijk weet je het ook wel, toch? Uiteindelijk op het einde dat er meer ruimtes gaat komen. Tadic, dat was een mooi interview na afloop, die had eigenlijk ook nog willen blijven staan, nog een keer een doelpunt maken, want de ruimtes worden steeds groter in de laatste 10 minuten. Gaf natuurlijk wel een uitstekende assist op de 0-2. Een goede loopactie van Neres. Die dreigt of hij naar de eerste paal komt. Voorzet. En Neres knikt hem eigenlijk heel beheers binnen. Met zijn koppie, de 0-2. Dus geen probleem voor Ajax richting komende dinsdag. Wanneer Haaland en vrienden wachten in de Champions League.
Ja, de Zuid-Amerikaanse spelers uitgerust. Martinez kon zelfs nog een half uurtje meedoen.
Ja.
Dat was wel belangrijk eigenlijk. Want die zorgde voor veel meer balans in het elftal. Timber ging naar het middenveld. En daarmee trok ze eigenlijk die wedstrijd in de laatste half uur over de streep. Ja, en voor de rest nog even een belangrijke goal. Want hij viel in mijn ogen echt helemaal niet goed in.
Hij heeft het sowieso niet maar, seizoen, toch? Ja.
Nee. Maar wel een hele goede goal. Dus misschien dat dit hem over dode punten heen helpt. Alleen hij gaat toch niet spelen.
wedstrijd op slot met de goal van Neres. Dan werd er op zaterdagavond nog een wedstrijd gespeeld. We gaan het straks natuurlijk hebben over PSV PEC, waar wel heel veel over te vertellen valt. Maar Fortuna tegen Cambuur was eigenlijk, je kan het gezien de stand op de ranglijst misschien niet direct zeggen, maar dit had al eigenlijk alles wat een degradatieduel nodig heeft. Het was slecht voetbal, er was spanning en er gebeurde toch nog wel wat geks in de staart van de wedstrijd. Hij was er opeens weer, hè? Cox met een doelpunt. Dit keer niet met zijn magische linker, maar hij kopt hem gewoon eigenlijk heel slim binnen.
Ja, nou ja, je haalt me de woorden uit de mond wat betreft dat het echt een degradatieduel was, want man, ik wil dit hier eigenlijk niet langer dan een minuut over hebben, want het is echt waanzinnig.
Het is ook
slecht.
Jouw podcast.
Ja, het is echt ongelooflijk slecht. En ja, ik denk dat Fortuna nog net iets meer in de positie zat waarin ze weten van hey, als ze dit soort wedstrijden al niet gaan winnen, dan wordt het wel heel lastig. Want hier moeten ze het eigenlijk van hebben. En dat besef was er denk ik in de slotfase net wat meer. Want Cox komt slim voor de goal en Calon laat hem gewoon lopen.
Ja.
En Cox, ja.
Ja, dit is het ook. Hè. En ik denk aan het einde van de rit zijn dit drie hele kostbare punten die Fortuna pakt.
Ja.
Zeker omdat ik zag toevallig die 1-1 zag ik vallen. En ik snapte überhaupt niet waarom er nog gekeken moest worden. Lang verhaal kort. Ulderiks, die stond buitenspel. Ik denk, die zal wel een maatje 46 hebben. Als die maatje 44 had gehad, was het niet afgekeurd geworden.
Nee, ik denk dat het inderdaad een paar centimeter buitenspel was. En dat was echt killing geweest voor Fortuna.
Ja.
En een beetje bevooroordeeld misschien. Maar ja, ik vind wel toch wel prima dat Fortuna deze wedstrijd wint. Ze hebben de punten echt heel hard nodig. En ja, Cambuur verdient het ook, eigenlijk ook niet. Dus dan prima zo.
Ja. Eind goed, al goed.
Ja, ik weet trouwens niet, zag je de reactie van Calon nog na die 1-0? Echt een reactie van een aanvaller van, oh shit, nu laat ik hem lopen. En meteen dat besef, binnen een seconde, dat was het.
Ik zag dat Calon eerder dit jaar ook toen hij een bal verkeerd terugspeelde. Dat was toch Calon eerder dit seizoen? Ik herkende de blik van Calon, laat ik het zo zeggen. Eind goed, al goed kunnen we ook zeggen voor PSV. Stonden binnen 3 minuten met 1-0 achter. De genre dan. En toen moesten ze proberen in de resterende, 87, misschien wel 90 minuten, probeerden de Zwolse muur te slechten. Dat gebeurde ook. Duurde wel eventjes, tot de 80ste minuut. Vervolgens scoorden ze nog 3 keer en werd het gewoon een eenvoudige 3-1 overwinning. In ieder geval op papier. PSV eigenlijk wel verrast, hè, door die snelle tegengoal. Ik zag Art Langeler na afloop vol trots zeggen, ja, hier hebben we de hele week op getraind. Nou, knap als dat echt zo is. Voor mij had het over Tadić verlengen en Redan eromheen. En die schiet heel goed.
Atsic. Tadić zit op de bank.
Dat was het, ja.
Je kan hier de hele week op trainen, maar Boskakli gaat hier ook gewoon in de fout. Dus het kwam ook wel, het zat ook wel mee. Alleen ja, PEC heeft het gewoon, ik denk een minuut of 80 prima gedaan.
En nee,
toen
zeker.
Was het toch, duurde de wedstrijd denk ik toch net even iets te lang. Ze hadden een paar wissels, moesten ze gebruiken vanwege vermoeidheid. En ja, het was van PSV weer heel weinig creatief. Niet leuk om naar te kijken. Het is een beetje toevalsvoetbal. En
zo is het.
En dan kan het heel leuk zijn als Manueke het op zijn heupen heeft. Die had bijna een Maradona-actie in solo. Ja, die
maar
ging
het is toch vooral Sahavi, Woutrou. Ja, dat is toch krankzinnig. Die ballen er niet in gaan.
Nee, hij is echt. Het begint echt bizarre vorm aan te nemen hoe hij kans om ZP te helpen. En dan ook nog het contrast met hoe hij bij Israël wel scoort. Het is echt ongelooflijk. Ja. Als zij een fatsoenlijke, of in ieder geval een spits in fatsoenlijke vorm hadden gehad, ja, dan was het gisteren bij rust al 3-1 geweest.
Dat denk ik ook eigenlijk wel. Ja. Uiteindelijk duurt het tot te laat in de wedstrijd. En ik denk dat daar wel de woede van Bram van Polen een beetje over was. Uit een dode spelsituatie worden ze geklopt. Is de Ramaljo die de 1-1 binnenkopt. En vervolgens gaat het heel snel. Gakpo met rechts-links de 2-1. En is het een fantastische vrije trap van Boskagli die uiteindelijk de 3-1 binnenschiet.
Ja. Ja, het is toch allemaal puur individuele kwaliteit, spelervattingen.
Ja, maar ik vind de eerste is wel verwijtbaar dan toch, als je zo dichtbij bent, toch? Vind je dat niet?
Oh nee, absoluut. Nou ja, richting PEC zeker. Ja, ik doe eigenlijk meer op PSV dat die goals die ze maken, het heeft allemaal niks te maken met een goede opbouw of tegenstander willen opleggen of door de defensie heen voetballen. Ja, het is eigenlijk ook gisteren was het behoorlijk gebaseerd op toeval. En dat, ja, tegen kleinere tegenstanders begint dat nu toch wel heel erg op te vallen. Mm-hmm. En dat is geen goed teken.
Nee. Ik ben het eigenlijk wel met je eens. Wel belangrijk voor de competitie. Volgende week is het natuurlijk Ajax-PSV in de Johan Cruijff Arena. En ja, ik wil niet zeggen als PSV had verloren dat het nergens meer over gaat. Maar maakt het voor de competitie natuurlijk wel een stuk interessanter. En ik moet zeggen, als PEC dit elke week op de mat kan leggen. Dan komt hij, de hot take alvast voor deze week. Dan blijft hij niet lang nog op één punt staan.
Nee. Ja, deze moet je eigenlijk bewaren hè, voor vrijdag.
Ja, ja, ja. Dan gaan we naar een vriend van de show, Pascal Jansen, die het toch wel echt heel goed voor elkaar heeft bij onze vrienden van... Oh nee, ik wil trouwens nog even zeggen, meer over PSV en PSV in de PSV-podcast. Komende dinsdag weer te luisteren in je favoriete podcastplayers. En wil je nou meer over Ajax horen? Bijvoorbeeld de wedstrijdeditie Heerenveen-Ajax. Check dan de Pantelits-podcast in je favoriete podcastplayer. Dan kunnen wij nu doorgaan met de wedstrijd der subtoppers. Ik noem hem al vriend van de show, Pascal Jansen. Nou, eigenlijk niet. Want ja. Ik denk 3 weken geleden zeiden nog, wat doet hij daar nog? Maar hij liet AZ, dan moeten we hem ook de credits geven, vandaag haar beste wedstrijd van het seizoen spelen.
Ja, ik denk dat hij de hete kolen award serieus heeft genomen.
Of, dat weet ik wel zeker. Het is ook raar dat niemand hem daarna vraagt of hem dat op scherp heeft gezet.
Nee, dat is een beetje flauw, hè. Hij heeft het, ja, vandaag gaat het echt, echt uitstekend voor elkaar bij AZ. Ik denk dat ik dit gewoon de beste wedstrijd van het seizoen vond. De beste prestatie van een ploeg in het algemeen. En zeker die eerste helft was echt, echt geweldig om naar te kijken.
Maar vooral Utrecht kwam totaal niet onder de druk uit, hè?
Nee, dat lukte echt voor geen meter. Elke bal waren ze heel snel kwijt. Ook in verdedigend opzicht werden ze eigenlijk echt alle kanten opgespeeld. Duels werden gewonnen door AZ. Dus het was niet alleen het voetbal, maar het was ook gewoon... De spelers die goed de duels in gingen, die aanvallers die goed omschakelden. Het was echt het complete plaatje. En ja, ik denk dat ik zo zeven spelers kan noemen die een 8 verdienen of zo. Of meer vandaag. Dat is echt genieten.
Ja, en ook en wel een beetje gek voor deze speelronde. Stonden ze, wat was het, denk ik, 13e of zo nog steeds. Ze stonden nog steeds nog niet heel goed voor. En inmiddels zijn ze geklommen naar het linkerrijtje. Dus dat is ook wel... Goed, ik denk dat ze zelfs in verliespunten staan. Ze nu voor mij gedeeld 7e. Dus daarvoor nog wel... dat is ook wel logisch gezien. Het begin van het seizoen zo slecht was eigenlijk onder Slot. Zijn tweede seizoen was dat ook zo. En toen herpakte zich uiteindelijk ook heel goed. En Utrecht, ja dit was een test hè, voor Utrecht. Voor de interlandbreak uitstekende wedstrijd op de mat gelegd. En dan winnen bij Ajax en dan dit. En dan, dat is heel zuur. Het is ook zuur. We hadden het net over een blunder van... hoe heet onze vriend? Warner Haan bij Eagles. Ja. Dit was natuurlijk ook een van een ketser van je welste van Maarten Paas. Bij de 2-0.
Ja, het kan hem een keer overkomen.
Ja. Het is gewoon zonde als je zo'n goede wedstrijd hiervoor hebt laten zien tegen Ajax. Dat dan dit tegelijk bovenop komt, toch?
Ja, nee, absoluut. En dat was een hele ongelukkige wedstrijd voor hem in het algemeen, denk ik. Maar dat gold voor heel Utrecht. Dus het was ook geen houden. Maar aan het enige wat mij wel verbaasde is dat Haken kreeg een soort kans om nog wat om te zetten. Noodgedwongen, omdat Mahir geblesseerd raakte heel vroeg.
Ja, klopt. Ja.
Ik dacht eerst dat het de tactische time-out was, maar Mahir ging daadwerkelijk aan de kant. En toen bracht hij Silla in. Dus gewoon een rechtsbuiten, zeg maar, voor een rechtsbuiten. En hij liet alles gewoon staan. Hij heeft gewoon 3 kwartier zitten kijken hoe zijn team gewoon compleet werd weggespeeld. Ja. Zonder iets aan te passen. Er kwam telkens een man tekort op het middenveld. Maar ja, blijkbaar vond hij het allemaal wel best. En of wist hij niet wat hij om moest zetten. Want ja, het was eigenlijk gewoon wachten op meer goals van AZ.
Maar wel zuur, hè? Dit was wel echt een test geweest voor Utrecht.
Ja. Ja, dit had de aansluiting kunnen betekenen bij de top. En nu zetten ze eigenlijk een hele grote stap terug. En,
Los van de nederlaag ook de manier waarop, denk ik vooral. Hè?
Ja, absoluut. Dit was echt vrij schrijnend. Eigenlijk één iemand er voldoende in mijn ogen. Bouzeïd, die viel goed in. Die probeert nog wat van te maken, maar de rest allemaal niet. En bij AZ zoveel uitblinkers. Maar ik wil eigenlijk vooral complimenten maken naar Bruno Martins Indy. die ik ook wel eerder bekritiseerd, maar die was echt heel, heel erg goed. Functioneert denk ik ook beter met Hatsidiakos ernaast, maar hij was zo sterk in de duels, hij was zo rustig aan de bal. Ja, en die Doefikas heb ik gewoon, ja, die zit waarschijnlijk nog steeds in zijn broekzak, want hij was echt ontzettend goed vandaag.
Ja.
Dus voor mij, wat mij betreft, de man van de wedstrijd bij AZ.
Dan zometeen de Gelderse derby, waar we het uitgebreid over moeten hebben. Er gebeurde genoeg binnen en buiten het veld. Niet alleen goede dingen. Laten we snel het even hebben over Sparta-Groningen, waar ik bij de intro vroeg. We hadden het eigenlijk iets met voetbal te maken. Ik zag wat tweets voorbij komen, onder andere van de host van de Kon Veel Minder podcast, de FC Groningen podcast, Thijs Faber, volgens mij, of andere Groningen supporters die ik volg, dat ze echt zich zorgen moeten maken dat het dramatisch was, dat ze misschien wel een degradatiekandidaat dit seizoen zijn. Woetroe, hoe erg is het?
Ja, dat laatste zag ik inderdaad ook van Klaas-Jan, volgens mij.
Ah, dat was Klaas-Jan Terveen. Dat is eigenlijk een van de producenten van die podcast. Het is niet een van de hosts. Het is de producent van die podcast, ja.
Nou ja, dat vind ik, degradatiekandidaat vind ik wat te scherp gesteld. Want ja, ze waren wel vandaag wel heel slecht. Alleen ik heb ze ook een hele hoop wedstrijden gezien waarin ze wel prima mee voetballen. Maar dat het resultaat een beetje tegen zat. Alleen ja, vandaag in Rotterdam was echt dramatisch. Dit was echt niet om aan te zien. En ja, eigenlijk Sparta denk ik een beetje pech of eigenlijk ook een gebrek aan scorend vermogen dat ze deze wedstrijd niet weten te winnen.
Nee.
Nou, die staan er eigenlijk ook niet zo lekker voor.
Nee. En het is, er stond ook een artikel in VI eerder deze week over Groningen natuurlijk. Veel sterkhouders weggegaan. Het verwachtingspatroon wordt nog steeds naar uitgesproken, hè, dat ze zich moeten plaatsen voor de play-offs. Er is gewoon veel minder kwaliteit dan vorig jaar. En het heeft gewoon tijd nodig. Dat zie je ook in deze ploeg. Ze beginnen heel slecht. Kunnen binnen 2 minuten 1-0 achterstaan. En dan vervolgens de eerste, de beste aanval die wel goed loopt. Elhan Koeri hangend op links. Die Abels voorbij gaat en een goede voorzet geeft. En Ngonge die hem gewoon weer uitstekend binnenschiet. Was misschien niet zo goed verdedigd van Sparta. Maar dan denk je, oké, nou, dat is best lekker, hè? En dan vervolgens, kort daarna, is het alweer 1-1. Omdat het gewoon achterin ook niet goed staat bij Groningen.
Nee, absoluut. En ja, eigenlijk Sparta profiteerde nog te weinig van de zwakte van Groningen. En je zegt wel van het heeft tijd nodig. Maar
ja.
Er zit ook niet echt één lijn in. Want vandaar, je zei net al, Elhan Koeri hangend op links. Nou, die is al rechtsback geweest, die is al rechtsbuiten geweest. Zeker. Nu staat hij weer in de linkerkant. In mijn ogen wordt er ook een beetje gegoocheld met de opstelling. En dan krijg je denk ik ook niet echt vastigheden in het elftal. En dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Dus nou ja, als dit de opstelling is, prima. Laat dit dan een paar weken staan. Maar ja, voor mijn gevoel zit er nog gewoon nog geen lijn in dit seizoen. En dat zie je gewoon terug op het veld.
Ik zag nog even een statistiekje voorbij komen dat ze 0,35 expected goals hadden. Sparta 2,01. En de kans om te winnen voor Groningen was 4,58. En Sparta had een winkans van meer dan 80%. Dan kan je zeggen dat je heel veel geluk kan hebben met een puntje, toch?
Ja, absoluut. Ja, en eigenlijk die 80% winstkans zeg maar, van Sparta, die werd ook nog om zeep geholpen door Emeka. En die kon in principe er gewoon
die 2-1
vrij binnenkoppen.
Die 2-1. Ja, zeker.
Ja, en een kansje voor Vriends, nog na een fout van Leeuwenburg. Maar Casemiro haalt de bal van de lijn. Ja. Dus dat, voor Sparta zei dat ook niet allemaal mee.
Nee. Laten we het dan hebben over een wedstrijd waar echt alles in zat wat je misschien vooraf ook wel verwachtte. Ik wil niet zeggen per se goed voetbal, maar het ging er wel echt om. NEC Vitesse. Vitesse wint de Gelderse derby dankzij een goaltje van Bade Frederiksen. Voor rust al. Ook wel opmerkelijk. Geslepen. Zo geslepen als Barreto. Die zien we niet veel meer in de Eredivisie. Maar laat zich toch aftroeven op de achterlijn door Davalou. Denkt eerst dat hij hands maakt. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar moet dan wel doorspelen. En wil eigenlijk de bal over de achterlijn laten lopen. Maar Davalou is net iets te slim. Speelt Bade Frederiksen aan. En die maakt de enige goal van de wedstrijd. Die handsbal, dat snap ik dat je daarvoor appelleert. Dat is geen hands meer tegenwoordig. Hè? Een regelwijziging. Onopzettelijk hands door een ploeggenoot voordat er een doelpunt wordt gescoord. En onopzettelijk hands. Hands waardoor een scoringkans ontstaat, zijn verwijderd als overtredingen.
Ja, die heb ik even op moeten zoeken. Want dat is inderdaad per dit jaar is het weer aangepast.
Jij hebt het opgezocht. Ik luister gewoon naar Vincent Schildkamp, hoor. Als Vincent Schildkamp dat zegt, dan accepteer ik dat direct.
Ik had bij deze het, daar heb ik van Vincent deze keer niet meegekregen.
Nee.
Maar die zit natuurlijk ook altijd goed qua regels. Maar het was ja, gewoon een.
Voor de mensen die zich afvragen, wie is nou Vincent Schildkamp? Vincent Schildkamp is commentator van ESPN. Dat de mensen dat.
Ja, ze moeten hem nou wel kennen hoor. Vorige keer hebben we volgens mij nog een pluim gegeven voor zijn commentaar en zijn interviews. Dus
Ja, ik heb dat wel altijd. Heb je dat niet met ESPN-commentatoren? Dat bijvoorbeeld een Vincent Schildkamp, een Mark van Rijswijk, die zit er altijd wel echt bovenop. Zeg maar ook met regels en zo.
Oh ja, absoluut. Ja, nee, dat zijn sowieso twee echte liefhebbers. En ja, die zijn ook perfect voorbereid. En dan dat merk je op dit soort momenten. Ja, alleen maar volgens mij was NEC NEC niet zo goed voorbereid op deze omstandigheden. Want die waren behoorlijk opgefokt eigenlijk de hele wedstrijd.
Ja.
Dus Vitesse deed gewoon wat ze moesten doen. En NEC liet zich compleet meeslepen in de sfeer, in de situatie, in alles eigenlijk. En ja,
maar het duurde ook heel lang voordat er echt een kans kwam voor NEC.
Ja, nou ja, ze hadden de bal net zo goed achterwege kunnen laten bij NEC. Als er geen bal was geweest, hadden ze waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Want ja, met voetbal had het heel weinig te maken.
Ja, toch, als Okita hem uiteindelijk maakte, Schöne steekt hem in eind, gedurende de helft van de tweede helft, steekt hem echt uitstekend weg. Speelt om. Okita gaat 1-1 met Schubert.
Ja.
Omspeelt Schubert. Maar Bazour, die eerst appelleert voor buitenspel, maar dan denkt, oké, dit heeft toch niet heel veel zin. Zet een enorme sprint in en die voorkomt eigenlijk de goal. En Schubert, die niet mijn favoriete keeper in de Eredivisie, maar pakt daarna ook weer echt een fantastische bal, hoor. Die kopbal van Marquez, die uit de corner, die die lijkt naar de lange hoek te vliegen. En dan is Schubert die nog net een handje er tegenaan krijgt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat Vitesse deze wedstrijd eigenlijk nog best wel makkelijk wint met 1-0.
Ja, Schubert speelde goed. En ik denk ook dat hij rustiger was dan alle 11 NEC-spelers. En dat een beetje, dat wel heel kenmerkend is. Want dat is normaal gesproken de grote bron van onrust bij Vitesse. En
weet je wie ook voor die onrust zorgt? Weet je die flapdrol die scheidsrechter deze wedstrijd? Lindhout?
Ja, Lindhout. Ja.
Weet je wat het is? Ik weet niet. Ik vind dat je hier toch wel gewoon een van je beste arbiters op moet zetten. Er is zoveel emotie bij deze wedstrijd. En ja, hij deed gewoon, vond ik niet goed. Maar goed, waarschijnlijk denk ik.
Volgens mij is hij juist een beetje een van die scheidsrechters die er steeds beter op komt te staan. In die zin dat hij steeds belangrijke wedstrijden mag fluiten. Maar ja. Bij deze wedstrijd was hij misschien nog niet helemaal de juiste man. En ja, ik heb ook wel moeite hoor met de manier waarop Vitesse het doet. Want het is weer gewoon één grote theatershow. Witek haalde weer alles uit de kast. Ja. Openda was verschrikkelijk. Wel meer spelers, maar ja.
En degene die echt pijn had, die liet hij liggen toen, hè?
Ja, op een gegeven moment was Lindhout er volgens mij klaar mee. Die dacht dat Darvalou zich aanstelde. Maar die ging uiteindelijk op een brancard van het veld af. Alleen, dat is niet goed van Lindhout. Alleen het is ook een beetje wat je over jezelf afroept als Vitesse zijnde. Ja. Als je continu theater zit te maken, dan is de scheidsrechter op een gegeven moment ook klaar mee. Ik zag ook één keer, Openda werd wel geraakt, flink ook. Alleen die rolde 2 meter buiten het veld. Ja, daarna rolde die 3 meter weer terug om binnen de lijnen behandeld te worden. Ja. Daar kan ik zo slecht tegen.
Nou, hij probeerde was dat het moment dat hij Barreto zijn tweede geel probeerde aan te rijden?
Daarom. Dus ik vind gewoon dat er iets gedaan moet worden qua regels, zeg maar, dat spelers dan gewoon niet binnen de lijnen behandeld mogen worden of wat dan ook. Of gewoon een gele kaart voor zo'n tweede duikelpartij van Witek. Want ja, dit kan gewoon niet meer. We zitten nu voor de tweede keer op rij naar een wedstrijd van Vitesse te kijken met volgens mij 8 minuten blessuretijd of meer. Ja, het hele voetbal is gewoon niet meer leuk als Vitesse in een wedstrijd meedoet. Dus ja, er moet gewoon wat aan gedaan worden.
Ja, Vitesse wint hem uiteindelijk. Na afloop genoeg ophef ook. Ik schrok me echt een hoedje. Interview. Of het was net een interview. En Joost had nog wat te praten. En Joost van Gangelen, de verslaggever van ESPN. En toen zakte een gedeelte van het uitvak ineens, stortte in elkaar. En dat schrik je natuurlijk wel echt kapot. Want er staan heel veel mensen op. En ik dacht, dit gaat helemaal mis. Maar uiteindelijk lijkt het allemaal wel mee te vallen wat ik qua gewonden of iets. Of misschien nog wel erg. En dat komt omdat er een container onder stond, hè, Woetroe?
Ja, dat heeft de situatie in dit geval gered. Gelukkig, maar ik heb niet het moment, zeg maar, live gezien. Ik las zeg maar dat er al iets gebeurd was en dat er dus geen slachtoffers of zo waren. Want op het moment zelf, zeg maar ook Wilco van Schaik, die schrok zich helemaal wild. Want die werd na afloop ook voor de camera gevraagd door Joost van Gangelen. Die had de schade volgens mij ook wel gezien qua tribune. Maar toen hij nog eens terugzag hoe de boel zeg maar in elkaar stortte, het midden van de tribune, ja, die schrok zich helemaal wild. En dat snap ik, want het had echt helemaal verkeerd kunnen aflopen.
Zeker. Ja, het was... was er heel veel te doen, hè, over de supporters. De nacht van zaterdag of zondag zou er gevochten zijn. Iemand in levensgevaar zijn aangetroffen bij een tankstation. Die mee zou hebben gevochten. En het zou een gevecht zijn tussen Vitesse en NEC-supporters. Dat was er in aanloop na deze week, zag ik al wel van die berichten voorbij komen. Ik zag het... Ik snap nooit, weet je, die spreekkoren, weet je. Ja, ik snap het niet. Het bier wat er gegooid werd en aanstekers wat er gegooid werd op het veld. Weet je, ik snap wel dat er een soort haat en nijd is. Maar op een gegeven moment denk ik echt dat, weet je, dat bier gooien. Ja, moeten we dan echt heel kinderig zijn als je een biertje op het veld gooit, krijg je een stadionverbod? Nou, ik begin me nu echt wel aan te ergeren, hoor.
Ja, misschien gaat het daar op een gegeven moment wel op uitdraaien. Dat er in ieder geval bepaalde straffen worden bedacht dat dit
maar
gewoon
wordt teruggedwongen. Maar waarom zou je het ook doen?
Dat kun je van heel veel dingen zeggen wat de supporters doen. En ja, dan is dit nog een... Ja, vaak loopt het nog goed af en is het nog relatief onschuldig. Maar wat je ook al zegt, dat gedoe met die supporters en 's nachts en dat... Geloof dat de politie nog niet heeft bevestigd dat dat per se NEC met NEC en Vitesse te maken had. Maar dat bleek volgens mij wel uit appgroepen van beide kanten.
Ja. Ja, maar ik bedoelde ook meer...
Ik snap er ook geen zak van, maar ja.
Het was een weekend die in de teken stond van de inclusiviteit. Hè. Iedereen mag voetballen, iedereen moet lief voor elkaar zijn. En dan weer die... Weet je, en het zijn allemaal weer die spreekkoren dan, hè, die gericht zijn... Weet je, die homoseksuele spreekkoren over en weer. Dat ik... Ja, ik weet niet. En ik wil echt niet, hè. Ik ben echt niet roomser dan de pauze en zo. Maar er is toch dan ook wel, als je dan zo'n weekend zo'n actie organiseert vanuit de club. Misschien overschat ik de invloed van de club, hoor, richting supporters. Maar ga dan daar ook een keer mee over in gesprek, man. Het is zo zielig. Ja. Net zoals dat biergooien. Ga daar gewoon ook een keer over in gesprek. Het is gewoon zo sneu, man.
Ja, blijkbaar is het toch moeilijker aan te pakken dan je denkt. En dit is een beetje de traditie, zeg maar. De traditionele spreekkoren van NEC richting Vitesse. Dus ja, helaas kun je ook niet verwachten dat dit op zo'n dag in één keer afgelopen is. Alleen, op een gegeven moment moet je hier wel verandering in gaan zien. En of dat nou nog een jaar duurt of dat het 2 jaar duurt, dat is allemaal veel te lang. Maar ik hoop in ieder geval dat het ooit een keer vooruit gaat. Want ja, dit slaat inderdaad nergens op.
Nee. Dit had eigenlijk het slotstuk moeten zijn van speelronde 9. Want er was nog een wedstrijdje om 4:15. Twente Willem 2, twee ploegen die het goed doen dit seizoen. 1-1. En wel opmerkelijk, Willem 2 speelt eigenlijk de hele tweede helft met een man meer. Ja
dat hadden ze zelf niet door, hè?
Niet het hele, hè, want Keun krijgt ook uiteindelijk ook nog rood. Maar dus ze hebben niet de hele tweede helft met een man meer gespeeld. Maar ja, ik vond dit wel een typische wedstrijd van... Ja, oké, deze moet ook nog gespeeld worden. Ik had hier vooraf best wel veel van verwacht. Het kwam er niet echt uit.
Nee, zeker als je kijkt naar de ranglijst, dan zouden dit twee van de betere ploegen in de Eredivisie moeten zijn onder de top. Nou ja, bij Willem II is denk ik al wel een beetje duidelijk, is ook wel gebleken uit de data, zeg maar, dat zij gewoon echt in bepaalde wedstrijden heel veel geluk hebben gehad. Bijvoorbeeld tegen PSV, maar ook in andere wedstrijden. En ja, nu blijkt ook wel dat ze eigenlijk voetballend gezien ook in overtal, zeg maar... Ja, zelf bijna niks kunnen creëren. En dat het gewoon vanuit Willem II kant helemaal niet goed is. Ja, en FC Twente viel mij ook gewoon tegen. Die liet zich ook een beetje meeslepen in de situatie. Zerouki, die heel dom 2 keer geel pakt. Die ook te vaak in dit soort situaties terechtkomt. Ik heb hem ook wel eens met Maher neus aan neus staan dit seizoen. En ja, Twente liet zich een beetje uit de wedstrijd halen. En dan krijg je zo'n einduitslag... Allebei niks. Of ja, allebei een punt. Maar allebei
een punt.
Ja.
Nee, zeker. Daarmee kwam speelronde 9 tot een eind. Zometeen blikken we vooruit op speelronde 10. Dat is volgende week. Lekker Europees weekje natuurlijk. Eerst nog wat nominaties die binnen zijn gekomen voor de grootste speler dan wel Hete Kolen Awards. Waar wil je dat ik mee start?
Doe toch maar de grote speler. ik laat me graag verrassen, want ik kijk nooit van tevoren. Dus ik vind het wel leuk om te horen.
Even kijken, ik pak hem er even bij hoor. Oh, er zijn heel veel reacties binnengekomen. Grootspeler Jozef Oosting, Baden. En dan Baden Frederiksen neem ik aan, als iemand zegt Baden. Mitchell Okoy, Björn Flemings. En voor de mensen die het gemist hebben, Björn Flemings stond met een lekker halve litertje op de tribune bij NEC. De oud-NEC-spits, oud-topscorer van de Eredivisie. Lekker de Gelderse derby te aanschouwen. Andere nominaties, grote speler Anita, Tadic, George Cox met alweer een belangrijk doelpunt. Dus heel veel variatie deze week, moet ik eigenlijk wel zeggen. En ik zit even te kijken. Mis ik nog wat mensen? De container onder dezelfde tribune. En dat is dat iemand dus ook de hete kolen, die had dan de tribune die in elkaar stortte van het uitvak in de Goffert. En zijn grootste speler was de container onder diezelfde tribune. Zit die van jou erbij?
Nee. Nee, ik ga voor BMI. Bruno Martins Indy.
Ja?
Eigenlijk AZ in zijn geheel. Alleen ja, het is een grote speler. Dus in dit geval ga ik hem maar aan één persoon uitreiken. En ondanks dat andere spelers zoals Mitch, Klaasie, Gudmundsson, Carlsen ook heel goed waren, ga ik toch voor Martins Indy deze week.
Oké, okay. Ja. Ik wilde ook eigenlijk iemand van AZ nomineren. AZ is sowieso een hele goeie. Maar ik moet toch zeggen, misschien een hele gek hoor. Ik heb enorm genoten van Cody Gakpo gisteren. En dat klinkt heel gek, maar je verwacht altijd dat hij meer kan doen. Maar uiteindelijk is hij gewoon beslissend bij PSV, die het heel moeilijk heeft met een assist en een goal. Dus Cody Gakpo, mijn grote speler.
Die zag ik even niet aankomen, maar...
Nee, er zijn heel veel... Nou, kijk, ik had hem gisteren al opgeschreven voor mijn grote speler. Kijk, en eigenlijk, ik doe dat altijd op Twitter. Dat heb ik nu niet gedaan. Doe ik er altijd twee nomineren. Dat mag natuurlijk niet. Dat doe ik altijd wel. Dus dan zou ik Cody Gakpo gisteren en zou ik AZ vandaag hebben gezegd. Dus... Hete kolen. Wil je eerst die van jou gegeven? Of zal ik ze eerst opnoemen?
Laat mij nog maar even nadenken.
Ja, oké. Okay. Nou, daar komen we zo hoor. De hete kolen vanuit de inzendingen van de mensen. De fans, tussen aanhalingstekens, van Vitesse NEC. Sahavi, die krijgt ook een hete kolen award. Maarten Paas, De Goffert. Het zwakke scheidsrechterskorp betaalt voetbal. Oké. Okay. Jochem Kamphuis. Lindhout. Even kijken. Kijken of ik er nog wat meer bij kan krijgen ook. Dit is allemaal Twitter. Of ik misschien nog wat via Instagram wat reacties binnen heb zien komen. Even kijken. Leeuwenburg, Lindhout en de VAR. En dat is hem eigenlijk wel. Zit die van jou erbij?
Nee, zeker niet. Mijn hete kolen gaan richting Almelo.
Oh.
En dan twijfel ik een beetje of ik één speler er specifiek uit moet halen. Maar nou, ik ga dan toch maar naar Heracles in zijn geheel. Eerste Cambuur uit al verloren. Een wedstrijd die je absoluut niet mag verliezen. En waarin je beter bent. En waarin je het weggeeft. En nu weer zo'n type uitwedstrijd tegen een team waar je absoluut niet van mag verliezen. Ja, het wordt een beetje structureel. Er zit te weinig persoonlijkheid in mijn ogen in het elftal. In ieder geval, nu Prupper daar weg is, moet iemand dat overnemen.
Ja.
Nou ja, ik zou zeggen, Rai Vloed, sta op. En Heracles in zijn geheel. Haal er meer uit dan erin zit. Want voetballend gezien hebben ze gewoon een heel fijn elftal met een paar hele goede spelers. En dat moet er gewoon meer uit gaan komen.
Ja, mijn hete kolen was... waren wel sowieso wat scheidsrechters, maar ik heb me voorgenomen die niet meer te nomineren.
Nee,
maar
heel goed.
Het is toch mijn FC Groningen. Dat een hete kolen wordt verdiend. Wakker worden daar in het hoge noorden. Want,
laatste keer hoor, dit seizoen. Want die mag je niet te vaak uitreiken.
Nee, ik heb ze nog niet gedaan, toch? Voor mij niet.
Ik dacht of jij of ik dat al een keer
hebt. Ja, jij misschien een keer. Ja. Nou goed, volgende week kunnen ze het recht gaan zetten tijdens speelronde 10. Dat kunnen ze dan gaan doen, denk ik, op de zondagavond. Maar op vrijdagavond is het al Willem II, Fortuna Sittard om 8 uur. En dan op zaterdag 3 wedstrijden. PEC, Heracles, Utrecht, Heerenveen en RKC tegen Sparta. En dan beginnen we op zondag 24 oktober om 11:15 met Twente NEC. En dan om 2:30 Cambuur, Feyenoord, Vitesse, Go Ahead. 16:45, de eerste kraker van dit seizoen van je welste. Ajax PSV in de Johan Cruijff Arena. En om 8:00 in de Euroborg, Groningen AZ. En dan wordt speelronde 10 daarmee afgesloten. Dus dat betekent dat wij er vrij laat zijn. Ik denk rond een uurtje of 10 uur opnemen. Ja, ik ga ook naar Ajax PSV, dus dat komt daar eigenlijk best wel goed uit. Dat ik dan snel naar huis kan fietsen, Groningen AZ nog mee kan pikken. En dan kunnen we volgende week weer speelronde 10 van de Bord op Schoten podcast opnemen. Morgen, dat is maandag, zijn we er gewoon weer met een normale FC Afkikken, de FC Afkik Daily, gewoon te beluisteren via je favoriete podcastplayer of te zien via youtube.com/FC Afkikken. Woedroen, nog laatste woorden?
Vooral Groningen AZ kijk ik dan wel redelijk naar uit. Kan AZ de lijn doortrekken en kan Groningen zich herpakken. Dus daar ga ik me even een weekje op verheugen, denk ik. Naast Ajax PSV natuurlijk.
En wie deze podcast nog op de zondagavond luistert. NFL, hè? We gaan nu lekker, Woedroen en ik, allebei als mensen zich afvragen wat wij nu dan gaan doen. Lekker NFL kijken. Goed.
Ik ga Jochem Meijer in zijn luchtballon er even mee pakken. Dat vind ik een leuk programma. Moet ik er even kijken en daarna NFL, denk ik.
Heel goed. Woedroen, tot morgen.
Dit zag je niet aankomen, hè?
Nee, zeker niet. Lieve luisteraars, ook tot morgen. Graag.
Tot morgen.
Dag.